Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Wat er verder volgt, Psalm 77 vers 8. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 28. Ik heb, Heere, des nachts aan uw naam gedacht. Uw wet bewaard, uw deugden niet vergeten. Dat heil, die troost, hebt gij mij toegebracht. En zoveel tijd heb ik met vreugd gesleten, opdat ik uw bevelen nam in acht en die bewaarde in een oprecht geweten. 119, vers 28. Nadat we dat samen gezongen hebben, openen Gods woord in het boek Handelingen, opnieuw in hoofdstuk 16, en wij lezen met elkaar de versen 6 tot en met 15. Handelingen 16, de versen 6 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Handelingen 16, te beginnen bij vers 6. En als zij Frygië en het land Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbij gereisd zijnde kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. En van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace, en de volgende dag naar Neapolis, en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des sabbats, gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons welker hart de Heere heeft geopend, als zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Handelingen 16, de versen 13 tot en met 15. Handelingen 16, de versen 13 tot en met 15, waar opnieuw een wijze van bekering ons beschreven wordt. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En op de dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was, en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heer getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen voorbeeld en dankzegging doen. Allereerst voor en met familie Stark, Julian, Alice en Tamara, van wie het jongste zoontje van hun oudste broer, Danny, een hartstilstand, tot twee keer toe zelfs, gehad heeft. En hoewel er een wending ten goede gekomen is, is zijn toestand nog steeds zorgelijk en dat jongetje is nog maar 7 maanden. We willen dankzegging doen voor Suze van Dijk-Dijken, voor wie een operatie aan haar hand en revalidatie goed mocht verlopen. Ook voor en met Frans Bouwmeester, die na darmonderzoek een goede uitslag ontving. Gelukkig is er geen darmkanker geconstateerd. Laten wij de Heere bidden. O grote God, wat hebt u toch een heerlijk geschenk gegeven. Een onmisbaar geschenk na onze diepe val in paradijs, namelijk de prediking van uw woord, de prediking van het heilig evangelie. Daar bent u zelf mee begonnen toen de mens zo diep gevallen is in het paradijs, toen daar voor het eerst de belofte van het evangelie klonk voor een diep gevallen zondaar. En tot op vandaag hebt u dit heerlijke middel gegeven, het middel bij uitstek wat u wil gebruiken om zondaren te bekeren en degenen die tot bekering gekomen zijn, steeds verder en steeds meer te onderwijzen in de verborgenheden van de heilige schriften. En Heere, daarom is het vanwege die heerlijke gave en dat we deze morgen ook weer samen zijn gekomen in uw huis en thuis mee mogen luisteren naar de prediking van uw woord, dat eeuwig blijvende woord, dat zeker is, waar we op aan kunnen en dat slechten wijsheid wil leren. En Heer, hoe noodzakelijk is het dan en dat u bij de prediking van het woord de werking van de Heilige Geest zendt en verbindt. En daar bidden wij u om. O Geest van Pinksteren, wilt u deze morgen afdalen in ons midden, onder de prediking van het woord. Want, o drie enige God, u ziet hier in de gemeente van Kralingen kinderen, jongeren en ouderen die nog steeds een gesloten hart hebben, die wel godsdienstig zijn en uitwendig God dienen, maar nog onbekeerd zijn. Kom, o Heere, kom, en wilt u onder de prediking van het woord, zo in de stilte, in het ruisen van een zachte stilte, harten openen die nog potdicht zitten voor u en voor uw dienst en voor Christus. Heren, mogen er harten geopend worden, zoals dat ook bij Lydia gebeurde, toen de weg van Lydia gekruist werd met de weg van de apostel Paulus en zijn metgezellen. En daar heeft Paulus gepredikt. En toen gebeurde het. En u leeft toch nog, Heere? U bent toch diezelfde God? Zou u het dan ook vanmiddag willen doen? U ziet dat meisje toch zitten? Met dat dichte hart? U ziet die jongen zitten? Misschien wel met zijn hoofd voorover, bijna in slaap gevallen. Maar zou u hem willen oprichten? En willen bekeren? U ziet die mensen in de kracht van het leven, die heel serieus zijn, maar wel een gesloten hart. U ziet de ouderen, die al met één been in het graf staan, met een hard hart. Heren, wij kunnen het niet verbreken, maar u doet het door lieve geest, onder de prediking van het woord, wilt u het doen, Heren. Om uw naams wil, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En dan kan het zomaar zijn, Heren, dat er ook vanmorgen in ons midden zijn die het mogen weten dat hun hart geopend is. Die geleerd hebben achterslaan op uw woord, waarbij het woord niet woord bleef, maar dat het beleving werd van het hart. Maar dat ze in een toestand gekomen zijn waar het zo donker is, waar alles zo dor geworden is, dat het lijkt alsof het hart weer helemaal gesloten is. En dat het bij vernieuwing als het ware weer geopend moet worden. Heren, zou u dan opnieuw willen komen en uw woord op de juiste plaats willen brengen en geef uw knecht de juiste woorden om die te mogen spreken. Zoals ook Paulus het juiste woord op de juiste plaats moest spreken. Buiten de stad Filippi, bij de rivier, tot een groepje vrouwen. Heren, Lydia mag juichen voor de troon. En wat zal ze u danken, nu ze daar mag staan als een zanger aan de glazen zee. Om u te danken over uw wegen, die u ook met haar bent gegaan. Heren, zie zo in gunst op ons van boven te neer. Geef uw knecht wat nodig is om in alle eenvoud dit woord te mogen prediken. Geef hem de juiste woorden, de gezindheid van het hart, en dat we samen mogen ondervinden dat u in ons midden wil zijn als één die dient. Heren, wat is er toch nodig dat onze ziel wordt gered? En binnen de kring van de familie Stark hebben ze dat zo ervaren. U ziet dat kleine jongetje liggen, te midden van allemaal slangen aan een hartlongmachine. En Heere, u hebt tot hiertoe gewaakt over dit jonge leven. U hebt de ouders, de grootouders en de rest van de familie kracht gegeven om de achterliggende dagen door te komen. En er is er een wending gekomen naar die twee hartstilstanden. Toch is de situatie nog zorgelijk. En we mogen dit kind als het ware in uw schoot werpen. Op u werpen. Want Heere, u ontfermt zich ook over kinderen, zelfs over kinderen die nog niet tot het verstand gekomen zijn. Want uw woord zegt het, uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij sterker gegrondvest. En daarom, Heere, bidden wij u voor de kleine Remy. Zou die erdoor mogen komen, maar boven alles, dat zijn kleine jonge hartje door u gered mag worden. Dat is het allernoodzakelijkst. En wat komt binnen de kring van de familie dit juist zo naar voren? Wat spreekt dat juist zo sterk? En tegelijkertijd bidden we voor alle kinderen in ons midden. Ook de allerjongsten in ons midden. We hebben allemaal de opening van het hart nodig. We hebben allemaal de redding van onze ziel nodig. Zou u het alstublieft willen doen? En zou u uw vleugelen ook in het bijzonder over dit gezin willen uitbreiden? Ja, gedenk onze gezinnen. Vaders en moeders die geroepen worden om kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. Hoe moeilijk kan het soms zijn als kinderen andere wegen gaan? Of als er ook kinderen zijn die bijzondere zorgen hebben. Van lichamelijke aard, van psychische aard. U weet al die dingen. Het kan soms zo moeilijk worden dat we niet meer weten hoe het verder moet. Maar Heer, u staat erboven. En u weet raad met de meest moeilijke omstandigheden. Met de meest ernstige ziekten die er kunnen zijn en de grote zorgen die er kunnen komen in het menselijk lichaam en ook in de geest. Heren, we mogen u vragen om hulp en bijstand. We willen ook hartelijk danken, heren, en voor datgene wat u aan Suze gegeven hebt. Ze moest geopereerd worden aan haar hand. Ze heeft een revalidatie achter de rug en het mocht allemaal zo goed verlopen. En ze heeft de wens uitgesproken om in het midden van de gemeente u daarvoor te danken. En dat mogen wij ook doen, heren. U wilt zich zelfs bekommeren om een hand van een mensenkind. En wat is dat een wonder? Maar het grootste wonder is als een mensenkind uw hand mag ontdekken. Uw rechterhand die zondaren wil grijpen. Heren, we danken u ook voor en met Frans Bouwmeester. Hij moest een darmonderzoek ondergaan en er was bloed gevonden. En dan gaan de gedachten zich vermenigvuldigen en onderzoeken moesten plaatsvinden. En gelukkig, heren, er is geen darmkanker geconstateerd. Al moest er een poliep worden weggenomen. Heren, wat is er reden om u te danken? En wilt u de ware dankbaarheid dan ook in zijn hart geven? Heren, we bidden u voor allen die bijzondere gedachten kunnen hebben over hun leven. Ook Peter van Roon, die jarig mocht zijn, maar 50 jaar geleden ook in het ziekenhuis terecht moest komen. En Heere, hij is bijzonder dankbaar voor datgene dat hij nog mag zijn. Samen met zijn vrouw, al kent u hun zorgen van hen beiden. En we dragen hen hartelijk aan u op. Ook van anderen die wij niet met name noemen. Heere, wat hebben we veel aan u voor te leggen. Maar het mag toch, Heere. Want u zegt het zelf, stort voor mij maar uit uw ganse hart. En dat mogen we persoonlijk doen en dat mogen we als gemeente doen. Om zo ook te leren, om onze zorgen samen bij u te brengen. Maar ook om persoonlijk te leren, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Zou u onze gebeden willen verhoren, uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Er is weer gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn weer 3 collecten voor de eredienst, de diaconie en de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 19 ter voorbereiding op de prediking, de versen 4 en 5. Psalm 19, de versen 4 en 5. na het amen van de prediking gaan wij zingen 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. Want groot is zeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Psalm 138, het derde vers na het amen van de prediking. Lieve gemeente, kort geleden kreeg ik een boek in handen van de 17e-eeuwse Engelse prediker John Flavel. Met als titel Christus aan de deur van het hart. Deze dienaar van het evangelie heeft een aantal jaren van de overheid niet mogen preken. Maar toen opende de Heer een deur voor hem in het jaar 1687 en toen kreeg hij toch weer de vrijheid om het woord van God te mogen prediken. En toen is hij gaan nadenken in zijn studeerkamer waar hij over zou willen gaan preken als hij na zoveel jaren toch weer zou mogen prediken. En de Heilige Geest leidde hem toen naar het boek Openbaring. Het derde hoofdstuk, het 20e vers. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Over deze tekst heeft hij 11 preken mogen houden. De eerste 2 preken stond hij stil bij de eerste woordjes van de tekst. Zie, ik sta. En toen kwam de derde preek. En het thema van de derde preek van Flavel was het gesloten hart. En dan zegt hij, dat is de droevige werkelijkheid van elke zondaar. Het zondaarshart is gesloten van nature. En stevig vergrendeld voor Jezus Christus, de enige zaligmaker. Hoe zal zulk een hart, gemeente, ooit geopend kunnen worden? Hoe zullen de sterke grendelen van dat dichtgetimmerde zondaarshart ooit verbroken kunnen worden? Nu, dat is het werk van de Heere. Dat is het werk van de Curios, die door lijden tot heerlijkheid is ingegaan en vanuit de hemel zijn knechten zendt om het woord te prediken en uit de hemel zijn geest heeft uitgestort, opdat het hart wordt geopend en het woord in dat hart terecht kan komen. Kijk, en dat zien we nou ook gebeuren bij Lydia, vanmorgen vanuit onze tekst. Onder de prediking van Paulus werd als bij het ruisen van een zachte stilte dat dichte hart van Lydia geopend. En toen leerde zij acht nemen op het woord wat zo heel persoonlijk tot haar gesproken wordt. En op deze wijze werd Lydia, een heidin uit Thyatira, tot bekering gebracht. En nog steeds heeft het God behaagd om onder de prediking van het woord zondaarsharten te openen. En ook wil hij dat doen als vandaag het woord gepredikt wordt. En daarom, gemeente, als je hart nou nog gesloten zit, jongens en meisjes, als je hartje nog geboos is, bid dan onder de prediking of de Heere je hart wil openen. Of zoals een oude dichter dat zo prachtig onder woorden bracht. O Jezus, sla aan stukken de grendels van mijn ziel. Het zal anders nooit gelukken, al wat u buiten mij hiel. Verbreek het, laat het sterven en maak het mij maar kwijt. Laat ik u toch niet derven die alles voor mij zijt. We schrijven als thema boven de prediking de bekering van Lydia. De bekering van Lydia. 3 gedachten. Daarin zien wij hoe de Heere haar leven leidde. In de tweede plaats hoe de Heere haar hart opende. En in de derde plaats hoe de Heere haar huis zegende. De bekering van Lydia. En daarin zien wij inderdaad hoe de Heere haar leven leidde, haar hart opende en haar huis zegende. De vorige keer hoorden wij vanuit het begin van Handelingen 16 en dat Paulus samen met Silas, en wij kunnen uit Handelingen opmaken dat ook Lucas en Timotheus erbij geweest is, begonnen is aan zijn tweede zendingsreis. Via Syrië en Cilicië ging hij naar de grote provincie Galatië. Dat is een van de grote provincies van Klein-Azië. En hij wilde zo graag, zo hoorden wij vorige week, de gemeente Derbe, Lystra en Iconium bezoeken. Want met zijn eerste zendingsreis is hij daar ook al geweest. En hij heeft daar vrucht mogen bespeuren op de prediking van het heilig evangelie. En hij werd gedrongen om die gemeente nog eens eventjes te bezoeken. En we hoorden toen hij in Derbe aankwam dat hij daar zijn geestelijke zoon Timotheus ontmoette. En toen heeft de Heilige Geest het in het hart van Paulus gelegd en het ook geopenbaard door profetieën en dat deze Timotheus mee moest gaan op de tweede zendingsreis. En zo zijn ze verder gereisd. En wat had Paulus nou voor ogen? Nou, nadat hij Derbe, Lystra en Iconium bezocht had, zag hij dat er nog wel meer steden in Klein-Azië waren waar het woord nog niet gebracht was. En hij had zich echt voorgenomen en hij zal het plan wel als het ware in zijn gedachten gehad hebben. Dan ga ik daarheen en dan ga ik daarheen en dan ga ik zo mijn weg vervolgen door Klein-Azië. Maar nee, dat wilde de Heilige Geest niet. En Paulus heeft moeten leren, en dan zie je dat een kind van God, al heeft hij nog heel veel mogen leren van de Heer en nooit uitgeleerd is. Paulus heeft moeten leren wat de profeet Jesaja eeuwen geleden profeteerde in Jesaja 55. Want mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Paulus is erachter gekomen wat wel de wil van de Heer is. En de Heilige Geest heeft hem daar de ogen voor geopend. De Heilige Geest had een andere weg voor hem beschikt. Nee, hij moest nu niet in Klein-Azië blijven, maar hij moest naar Europa. En als dat toen niet gebeurd was, gemeente, stond deze kerk er niet. Dus wat we hier voor ons open hebben liggen, laat ons die heerlijke raad en wil van God zien, dat God ook zijn ogen geslagen heeft op het Europa, waar ook wij toe behoren. En het is Paulus duidelijk geworden dat hij naar dat continent moest, door middel van een droom. En in een droom, jongens en meisjes, zag hij aan de overkant van het water, want daar lag Europa, zag hij een man staan. En die riep heel hard over het water: kom over in Macedonië en help ons. En daarin heeft Paulus krachtig ervaren wat de wil van de Heere was. En daarom ging hij niet meer door Klein-Azië, maar is hij in Troas aangekomen en is hij daar te scheep gegaan om naar de overkant te varen. En zo kwam hij in Filippi terecht. Waarom? Hier heb je al evangelie, gemeente. Zomaar wat woordjes over een reisverslag. Het staat er niet voor niets. Waarom moest hij naar Filippi? Daar was een vrouw die moest bekeerd worden. Daar was een gegevene van de Vader. Daar was een van de bruid van Christus, maar ze wist het nog niet, totaal niet. Daar was een zondares met een gesloten hart, dat door de Heere geopend moest worden. Is dat geen wonder, gemeente? Als de Heere zijn knechten zo leidt dat ze op een plaats terecht moeten komen, omdat Gods oog geslagen is op een zondaar, een zondares die tot bekering moet komen. Is het daarom al eens een wonder geworden, gemeente van Kralingen, dat de Heere jaar in jaar uit aan deze gemeente een knecht heeft gegeven. Omdat God zijn ogen geslagen heeft op die onbekeerde jongen in ons midden. Omdat God zijn ogen geslagen heeft op dat onbekeerde meisje. Op die man en die vrouw die nog steeds een gesloten hart heeft. En daarom als God een knecht zendt naar een bepaalde plaats. Waar zondaren en zondaressen zijn, gemeente. Dan betekent dat. Dat hij nog bezig is om zondaren te bekeren. Daarom staat er op de preekstoel weer een dominee. Nee, het gaat natuurlijk niet om mij. Maar om dat grote werk van mijn koning. Kijk, daarom moest Paulus naar Filippi. Daar was werk. Daar was een zekere vrouw, zo staat er in onze tekst. Met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira. Laten we eens even kennis gaan maken met deze vrouw. Het was een vrouw die handelde in purperen kleding. Ze is geboren en getogen in de stad Thyatira, een van de steden in Klein-Azië. We komen ze ook tegen aan het begin van het boek Openbaring, waar Johannes een briefje aan moest schrijven. Thyatira was een stad die heel erg bekend was vanwege de purperindustrie. Mogelijk was ze in dienst van een meester en werd ze gezonden naar een andere plaats om daar het werk voor te zetten. Hoe het precies geweest is, weet ik niet. Maar wij komen haar tegen in de stad Filippi en daar had zij blijkbaar een winkel waarin ze kleding verkocht. Purper kleding die veel gedragen werd door rijke Romeinse mensen. En we weten dat ook de stad Filippi vol was met Romeinen. En regelmatig had zij Romeinse mensen in haar winkel om aan die mensen dure purper kleding te verkopen. En daarmee laat de Bijbel ons weten dat Lydia een rijke vrouw is geweest. Een welgestelde vrouw die niet zomaar een klein huisje in Filippi bewoonde, maar een groot huis zullen we vandaag verder nog horen. Maar dat is niet het enige wat de Heilige Geest wilde dat er in de Bijbel zou beschreven staan van deze Lydia. Er moest nog iets opgeschreven worden door Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, die trouwens Lydia ook heel persoonlijk ontmoet heeft. Wat dan? Lydia diende God. Lydia, die uit die grote wereldse stad Thyatira als het ware geëmigreerd was uit Azië naar Europa, opnieuw in een zondige wereldse stad Filippi terechtgekomen was, leefde blijkbaar niet als de wereld. Al was ze van huis uit een heidin en geen jodin, toch lag haar leven niet in de wereld. Ze ging niet met de grote mensenmassa mee in het plezier van deze wereld. Ze deed niet mee aan de grote feesten van de stad. Ze deed niet mee aan de religieuze cultus die zich richt op de Caesar in Rome. En als het Sabbat was, ging haar winkeltje dicht. Want ze was bekendgemaakt met het woord van God en met de wet van God. En daar stond, gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Wat ze wel deed, is dat ze op de Sabbat met een aantal vrouwen een rustig plekje gevonden had buiten de stad Filippi. Om samen in de stilte te bidden, samen het woord van God te lezen en samen te spreken over de Heer en zijn dienst. Zo diende Lydia God. Bij de bestudering van deze woorden en de overdenking voor de preek van vanmorgen kwamen er bij mij wel wat vragen boven. En wellicht zijn het ook wel vragen die bij u en bij jou leven toen je je ging voorbereiden op de prediking van deze morgen. Wat is dat nou bij Lydia geweest? Zij diende God. Nee, ze was geen Joodse vrouw. Ze kwam uit de heidenwereld. En ze is op een of andere manier in aanraking gekomen met de Joodse religie, waarschijnlijk in Filippi. En door haar omgang met mensen die tot de Joodse godsdienst behoorden, vrouwen, zo blijkt uit de context, kreeg ze meer en meer belangstelling voor God, voor die God van dat Joodse volk, en voor hun godsdienst, voor hun wetten, voor het woord van God, voor de Sabbat, voor de samenkomsten. En toen is er een moment gekomen dat er in haar hart als het ware een besluit genomen mocht worden en dat ze zich wilde aansluiten bij die Joodse godsdienst. Wellicht heeft ze zich daardoor ook laten dopen, zoals dat wel voorkwam, als iemand uit het heidendom tot het Joodse godsdienst overkwam. Zij is een Jodengenoot geworden, of om een moeilijk woord te gebruiken, zij is een proseliet geworden. Maar bij de bestudering van de tekst en de grondtekst kwam ik erachter, met al dat dienen van Lydia, was zij nog niet bekeerd. Met al dat dienen van God was haar hart nog gesloten. Want uit vers 14 kunnen wij opmaken, als zij onder de prediking van Paulus komt en zij hoort Paulus spreken, dan wordt haar hart geopend. En dan wordt er in het Grieks een woord gebruikt, dat betekent, er wordt iets grondig geopend dat echt gesloten was. Totaal gesloten was. Dus hoe moeten we dat God dienen uitleggen? Op grond van de schrift. Het was een uitwendig dienen van de Here. Maar wel een dienen met een zekere belangstelling. Lydia komt ons in de schrift niet voor als een vrouw bij wie de godsdienst er een beetje bij hangt. Alsof dat alleen maar een zaak is van de zondag om eens eventjes bij elkaar te zitten en voor de rest merk je er niets van. Of een beetje je tijd uit te zitten onder de prediking van het woord. Nee, zo was het niet. Zij was een hele serieuze vrouw. Ze was een hele godsdienstige vrouw. Ze was een hele degelijke vrouw. Heel serieus was ze bezig met de Here en met de wetten van het Joodse volk. En zulke mensen komen wel meer tegen in de schriften. Die ook wel aangeduid worden als mensen die de Here dienen. Zelfs mensen die godvruchtig zijn, die godvrezend zijn. Denk eens aan die mensen in Jeruzalem op de Pinksterdag. Die helemaal onbekeerd waren, wel heel godsdienstig, maar een gesloten hart. En dan gaat Petrus hen aanspreken, Petrus gaat tot hen preken en dan noemt hij ze nota bene godvruchtige mensen. Maar ze waren nog niet bekeerd. En als we verder bladeren in het boek Handelingen en we zien hoe Paulus in Athene terechtkomt en een bezoek brengt aan de synagoge van Athene, dan ontmoet hij daar Joden in de synagoge die godsdienstig waren. Zo kan er uitwendig heel veel zijn wat wij op grond van de schrift ook echt het dienen van God mogen noemen. Maar zonder geopend hart. Zonder een vernieuwd hart. En zo was het ook bij Lydia. En daarom mogen wij van dat dienen van de Here in haar leven niet meer maken dan Gods woord ons daarvan openbaart. En moeten we er niet van alles in gaan leggen, waarvan we helemaal niet weten of dat zo geweest is. Wat ik wel heel duidelijk zie is, haar hart was gesloten en moest geopend worden. Dat laat niet weg, gemeente, dat de weg die de Here met Lydia gegaan is en dat ze in aanraking gekomen is met de godsdienst van de Joden en dat ze daarbij ook de Here ging dienen uitwendig, wel viel onder die goddelijke leiding van de Here in haar leven. En laten we dat niet klein achten. Dan gaat het ons soms duizelen hoe de leiding van de Here in een mensenleven kan zijn. ook om een mens aanvankelijk al onder het woord van God te brengen, waar de Heere uiteindelijk een heilig doel mee heeft. Want waarom heeft God Lydia nu geleid onder de Joodse godsdienst? Waarom heeft de Heer haar nu in aanraking gebracht met de wetten van Mozes en met de boeken van het Oude Testament? Omdat Lydia een uitverkoren zondares was, die zalig zou worden. En daarom heeft God het goed geacht, voordat het moment van het welbehagen zal aanbreken, haar al enigszins bekend te maken met die God van Israël en met het woord van die God. En door de algemene goedheid van de Heere en in zijn langmoedigheid heeft hij ook in het hart van Lydia een zekere belangstelling gewekt. Een belangstelling die als het ware openbaar komt in een soort heilige nieuwsgierigheid om bezig te zijn met dat woord van God en in dat woord van God te mogen ontdekken wie de Heere is en wat zijn dienst is. Opdat de Heer als het ware haar ging voorbereiden op dat heerlijke moment dat ze van dood levend gemaakt zal worden. Dat als Paulus dan straks komt en hij gaat vanuit het woord van God prediken, dat het niet zomaar iets onbekends is, maar dat ze vanuit het woord bekende dingen hoort, die op dat moment werkelijkheid gaan worden in haar hart. Opdat ze de toepassing van dat woord mag begrijpen, omdat ze daarvoor al in aanraking gekomen is met bepaalde delen van Gods woord. En kijk gemeente, daarom moest de weg van Paulus en de weg van Lydia, die twee wegen moesten elkaar kruisen buiten de stad Filippi, daar aan de rivier. En ik geloof, gemeente, dat toen het wonder gebeurd was in het leven van Lydia, dat ze het steeds weer heeft mogen zeggen en wellicht heeft mogen zingen, waar we onze dienst mee begonnen zijn. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Heb je zo ook wel eens in je persoonlijk leven, gemeente, kinderen, jongeren en ouderen, mogen denken over de leiding van de Heere in je leven? Is het niet een wonder, te midden van deze grote wereld en ook deze grote stad, en dat de Heere je leven zo leidde dat je mocht zijn onder de prediking, de zuivere prediking van het evangelie? En de meeste van ons, die mogen dat al kennen van hun kinderjaren af. Om van de kinderjaren te mogen zitten onder een evenwichtige, schriftuurlijke, bevindelijke prediking. Dat is leiding van de Heere. Er zijn ook sommigen in ons midden die dat niet zo kennen. Die van hun kinderjaren bij dat woord van God zijn opgevoed, maar die toch kennelijk de leiding van de Heer in hun leven ontdekt hebben, zodat ze van buiten de kerk, als het ware in de kerk gebracht zijn, onder de zuivere prediking van het woord. Er zijn er ook die opgevoed zijn bij een eenzijdige, oppervlakkige prediking. En die door Gods wonderlijke voorzienigheid gebracht zijn onder de zuivere bediening van het evangelie. Anderen zijn wellicht na vele omzwervingen weer teruggebracht onder de levende verkondiging van het woord. En hoe het dan ook kan zijn, maar overdenk vanmorgen eens hoe wonderlijk de leiding is met een mensenkind als het gaat om de prediking van het evangelie. Om het horen van zijn woord, hoe de Heere ook heden ten dagen nog onderscheid maakt waar het van nature niet is. Maar gemeente, Als we dan zo de leidingen van de Heere mogen overdenken in uw en jouw en mijn persoonlijk leven, dan mogen we daar enerzijds verwonderd over zijn, hoe de Heere die wegen soms leidt. Maar anderzijds is het ook niet genoeg. En moeten we elkaar ook waarschuwen om van die wonderlijke leiding, die je misschien zo kennelijk mag zien in je leven, die je misschien wat ontroeren zouden in je hart en je gemoed, dat je daar niet je bekering van gaat maken. Dan is er toch echt wat meer nodig. Maar tegelijkertijd ben je dan wel op die plaats gebracht waar dat grote wonder van de bekering, want dat is nodig, plaats zal vinden. Want als er nou niet meer is, gemeente, dan alleen de uitwendige godsdienst, ja, dan is het feitelijk ook niet meer dan wat Ezechiël ontdekte in dat dal van de dorre doodsbeenderen, toen al die dorre doodsbeenderen weliswaar lichamen werden, waar alles op en aan zat. Complete lichamen. En toch zonder leven. Zonder een geopend hart. En toch laat het niet weg, gemeente, als je mag zien hoe wonderlijk de leiding van de Heer in je leven is, en dat je mag zijn onder de zuivere prediking van het woord, dat er toch soms wel in je leven een bijzondere belangstelling gekomen is voor dat woord. En dat er toch een heilige nieuwsgierigheid gekomen is. En dat de kerkdienst geen last is voor je. En dat je onder de kerkdienst niet in slaap valt. Maar dat je betrokken bent geraakt op het woord. En dat je betrokken bent geraakt op de eredienst. We komen dat wel meer tegen in de Bijbel. Ik denk aan Zacchaeus. Wat had die man veel mogen horen over die profeet uit Nazareth. Wat heeft hij toch grote gedachten over die persoon gekregen. Zo sterk zelfs, dat er een belangstelling ontstond. Een heilige nieuwsgierigheid. Hij wilde Jezus wel zien. En hij had er alles voor over om hem te mogen zien. En al kon hij vanwege de mensen hem niet zien, omdat hij klein van persoon was, toen was hij zelfs zo vindingrijk, vanwege die heilige belangstelling, om zelfs in een boom te klimmen. Om vanuit die boom toch iets te kunnen opvangen van Christus. En hij heeft een boom uitgekozen waarvan hij wist dat hij stond langs die weg waar Jezus voorbij ging. Maar toen hij daar in die boom zat, was zijn hart nog gesloten. En toch was daar een belangstelling gekomen. Een heilige nieuwsgierigheid. En dat brengt wel bij een paar vragen die ik aan je hart ga leggen vanmorgen. Hoe zit je onder de prediking van het woord? Hoe kom je naar de kerk? Is het bij u en bij jou ook meer dan alleen een gewoonte? En is er ook een bepaalde heilige belangstelling gekomen? Dat er toch elke keer weer een bepaalde trekking uitgaat van die erediensten, van die prediking. En ben je daarom zo serieus met het woord van God bezig? Ook zomaar door de weeks. En kan er ook van u en van jou gezegd worden wat hier in de tekst van Lydia staat. Die jongen die daar zit, dient God. En dat meisje dat daar zit, dient de Heere. Maar echt, gemeente, hoe mooi dat is om te zien. Het is nog geen waarachtige bekering. Wat is daarvoor nodig? Nou, onze tekst laat het weten. De opening van het hart. En dat gebeurde bij Lydia toen ze onder de prediking van Paulus kwam. Onze tweede gedachte, hoe de Heer haar hart opende. Ja, Lydia die is dus in aanraking gekomen met vrouwen die de Joodse godsdienst aanhingen. En vanwege die belangstelling heeft ze zich bij die vrouwen gevoegd. En is ze ook op de Sabbat meegegaan naar de godsdienstoefening, zo zou je het kunnen noemen. In Filippi was blijkbaar geen synagoge. En toch hebben die vrouwen een plekje gevonden waar ze samen konden komen om een godsdienstoefening te houden. En uit de ongewijde geschiedenis blijkt dat plaatsen waar geen synagoge was, dat er dan ergens buiten de stad een plekje gemaakt werd om dan toch samen te komen. Er werden daar wat banken gemaakt, misschien van wat stenen. En er werd er een soort omheining omheen gemaakt ter vervanging van de officiële synagoge. En zo'n plaats moet er ook ergens geweest zijn buiten Filippi, zo in de stilte van de natuur, dicht bij de rivier. Een plaats van gebed. Een plaats waar het woord van God openging. Een plaats waar de mensen, die vrouwen, samen spraken over de Heer en zijn dienst. Nu, op zo'n plek is ook Lydia terechtgekomen. Maar het is wel diezelfde plek waar ook Paulus met zijn metgezellen terechtgekomen is. Blijkbaar heeft Paulus samen met de andere mannen die plaats ontdekt. We hebben samen gelezen hoe ze in Filippi terechtgekomen zijn. En als je het op je in laat werken, moet dat een paar dagen voor de Sabbat geweest zijn. Ettelijke dagen zijn ze daar geweest. En in die dagen hebben ze rondgekeken in de stad Filippi. Ze hebben gezocht of er een synagoge was, want dat was namelijk hun doel, om daar het evangelie allereerst te verkondigen. Maar ze vonden geen synagoge. Het is heel aannemelijk dat ze ook wat navraag gedaan hebben of er in deze stad Filippi misschien ook nog wat mensen zijn die de Joodse godsdienst aanhingen. Maar hoe dan ook, ze zijn op een of andere manier achtergekomen dat er toch ergens een groepje vrouwen in die stad woonde, dat elke Sabbat samenkwam ergens buiten de stad bij de rivier. En daarom hebben ze op de Sabbat tegen elkaar gezegd, wij gaan daar ook heen en we zullen kijken wat we daar zullen aantreffen. En jawel, daar zat een groepje vrouwen die een godsdienstoefening hielden. En ze zijn erbij gaan zitten. Moet dat niet een wonder geweest zijn voor Paulus en zijn mannen? Daar werd weer een deur geopend. Daar kwam weer een heerlijke gelegenheid om te preken. En we moeten het ons zomaar voorstellen, ze zijn daar eerst eens eventjes met die vrouwen gaan praten. En daar heeft Lucas aan meegedaan en Timotheus en Silas. En toen kwam er een moment dat Paulus in het bijzonder gedrongen werd om te gaan preken. En toen nam hij alleen het woord. En hij begon het evangelie te prediken tot dat groepje vrouwen. En wat gebeurde er toen? O gemeente, wat zou het toch een wonder zijn als het nu op dit moment in dit gebouw ging gebeuren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira die God diende, hoorde ons. En dan wordt er een woord gebruikt. Dat betekent ze luisterde met aandacht. Ze werd als het ware helemaal geboeid door de prediking. De woorden die Paulus uitsprak nam haar helemaal in beslag. Ze kon haar oren niet van hem afhouden. Ze hing aan zijn lippen. Ze drong de woorden in. En terwijl ze zo hoorde, terwijl ze zo zat te luisteren, gebeurde er in haar hart een groot wonder. De Heere, de Kyrios, de Christus die ten hemel gevaren is, had zijn ogen geslagen op Lydia. En met eerbied gesproken zei hij, Vader, nu is mijn knecht Paulus aan het prediken. Daar bij de rivier, bij Filippi. U ziet die vrouw zitten. Ze hangt aan de lippen van onze knecht Paulus. O vader, Lydia is toch een gegevene van u aan mij. En het is nu toch de tijd van het welbehagen. Open haar hart. O heilige geest, daal maar af. Daar buiten Filippi, onder de prediking in het hart van Lydia. En toen ging de geest en opende haar hart. Haar verstand werd verlicht. Haar wil werd omgebogen. Haar dode hart werd levend gemaakt. Haar hart werd als het ware besneden. En het werd geopend zodat het woord van Paulus verder kwam dan alleen de oren van Lydia. Maar het kwam in haar hart. En dat ervaarde ze. Hoe dan? En ik hoop dat je begrijpen gaat wat hier nu geschreven staat. Hoe heeft Lydia ervaren dat haar hart werd geopend? Nou, niet doordat er een stemmetje in haar klonk en die zei, Lydia, nu is je hart geopend. Nee, zo doet de Heere dat niet. Maar ze heeft het effect ervaren. En wat is het effect van een geopend hart onder de prediking van het woord? Nu, zo staat er in onze tekst. Zij nam acht op hetgeen van Paulus tot haar persoonlijk gesproken werd. Ze voelde van binnen iets wat ze nog nooit ervaren had. Die woorden die tot haar kwamen, die deden wat, die deden kracht. Het werd als het ware ervaring. Het was niet zomaar theorie wat ze hoorde, maar datgene wat Paulus tot haar sprak, dat ervaarde ze in haar hart. En dan staat er een heel bijzonder woord, acht nemen. Terwijl dat hart geopend werd en zij acht nam op dat woord wat tot haar gesproken werd, mocht ze zich er als het ware aan overgeven. Ze mocht als het ware dat woord naar haar toe halen. Ze mocht dat woord als het ware toe-eigenen. Maar hoe kon Lydia dat dan? Wel, toen dat hart van haar geopend werd en de Heilige Geest in dat hart ging wonen en werken en dat woord meenam in haar hart, nam de Heilige Geest nog iets mee. Namelijk de gave van het zaligmakende geloof. Dat heerlijke instrument waardoor een zondaar verwaardigd wordt, datgene wat tot zijn ziel gesproken wordt, als het ware in zijn ziel in te sluiten, om zo de kracht van dat gesproken woord te mogen beleven. Toen Lydia acht nam op dat woord, gemeente, heeft zij in beginsel leren verstaan wat het is om door het geloof toe te eigenen wat God tot haar persoonlijk sprak. Zij mocht acht nemen op het woord dat van Paulus tot haar gesproken was. Welk woord? En dat is wel heel belangrijk om dat helder te hebben. Om geen verkeerde beelden van het begin van de bekering te krijgen. Ja, zegt iemand, dominee, maar ik heb het stukje gelezen en ik ben toch wel heel benieuwd wat u nu gaat zeggen over de preken van Paulus. Want ik vind hier helemaal niks. Nee, u hebt gelijk. Wij vinden in Handelingen 16 niet een preek van Paulus die hij daar concreet voor die vrouwen en met name Lydia heeft gesproken. Maar we kunnen het wel weten. Met name omdat de stad Filippi en de christelijke gemeente van Filippi die nu begon te ontstaan een grote plaats heeft gekregen in het hart van Paulus. Als er één gemeente geweest is waar hij zoveel zegen en zoveel liefde en zoveel gemeenschap der heiligen ervaren heeft, is het de gemeente van Filippi. En we kunnen dat opmaken uit de brief die hij geschreven heeft, later geschreven heeft aan de gemeente van Filippi. En de inhoud van die brief, gemeente, zal echt niet anders geweest zijn als de eerste preken die hij gehouden heeft in Filippi. En daarom mogen we vanuit de brief aan de gemeente van Filippi wel enigszins lessen trekken wat Paulus daar gepredikt heeft. En gemeente, dan wil ik u daar toch even iets bij zeggen. Gods knechten worden geroepen om de volle raad Gods te prediken. En daarom kun je een knecht van God nooit beoordelen op één preek. En wat doet de Heilige Geest nou als hij Gods knechten zendt naar mensen die hij op het oog heeft om zalig te maken? Dan kan het wel eens zijn dat de Heilige Geest een knecht van God op een bepaald onderdeel van die hele Godsopenbaring het accent laat leggen. Omdat de Heilige Geest het goed acht om dat woord op dat moment tot die personen te spreken. En dan kan dat soms heel onderscheiden zijn. Dan kan het zijn dat een dienaar van het woord in een gemeente meer nadruk op de wet moet leggen. En dat een dienaar van het woord in een andere gemeente bij tijden meer de nadruk op het evangelie moet leggen. Niet alleen, maar bepaalde tijden, omdat de Heilige Geest bezig is iemand te leiden in de grazige weide van het woord en hele speciale lessen wil leren. En wat was nu nodig om terug te gaan naar onze tekst, heel concreet in het leven van Lydia? Welke boodschap was toen en daar allereerst nodig voor Lydia? Waar moest deze vrouw aan ontdekt worden? Wat leerde zij verstaan nadat haar hart geopend was? En laat ik het maar direct zeggen, gemeente. Iets waarvan ik steeds meer overtuigd raak, dat ook de gemeente van Kralingen dat nodig heeft. Zij moest leren dat uitwendige godsdienst te kort is voor de eeuwigheid. En Paulus had die les ook geleerd. En toen hij daar begon te preken in Filippi, heeft hij met name dat aspect moeten preken. Want dat was voor Lydia nodig, die uitwendig de Heere wel diende, maar met een gesloten hart. En toen ging Paulus, nee ik moet het zeggen, toen ging de Heere door middel van Paulus aan Lydia duidelijk maken waar het op aankomt. Nou, wat zou Paulus nou gepredikt hebben? Ik laat Paulus zelf maar aan het woord en dan gebruik ik zijn eigen woorden uit de brief aan de Filippenzen. Wat heeft Paulus uitwendig God gediend? Moet je eens horen wat hij zegt tegen de gemeente van Filippi. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente en naar de gerechtigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Wat een dienaar van God zeg. Je zou echt zeggen als die in de gemeente van Kralingen lid zou zijn, dat is er eentje. En je zou het ook van Lydia gezegd hebben, dat is er ook eentje. Maar toen kwam God in zijn leven. En toen kwam God in het leven van Lydia. En toen moesten ze ontdekken, het is slechts buitenkant. Het is alles met een gesloten hart. Maar daar is het bij Paulus niet bij gebleven. En dat predikte hij ook in Filippi. Tot dat moment aanbrak dat het God behaagd heeft zijn hart te openen. En dan ging het bij hem gepaard met bliksem op weg naar Damascus. En ging het bij Lydia gepaard onder het ruisen van een zachte stilte. Maar hun hart werd geopend. En als het Heer, de Heer het hart gaat openen en hij gaat je ontdekken dat uitwendige godsdienst tekort is, dan komt hij met de geestelijkheid van de wet. En dan kom je er ook achter hoe ellendig je bent, hoe gans verloren je bent en dat je in jezelf niets bent, ondanks alle uitwendige godsdienst, dan een onwaardige, strafwaardige zondaar. Maar als de Heer zo je hart gaat openen en je zo met jezelf bekend maakt, dan kan het niet anders. Of je wordt een bedelaar aan de troon der genade. Want de Heilige Geest gaat plaats maken voor Christus. De enige grond van zalig worden. En Paulus heeft het mogen leren. En Paulus heeft het daarom ook mogen prediken in Filippi. En dan hoor ik hem zeggen. Maar hetgeen mijn gewin was, waarmee ik dacht dat ik er was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heere. Om wiens wil ik al deze dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus zou mogen gewinnen en in Hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Niet denken dat ik met mijn uitgewendige godsdienst al een eindje op weg ben. Verre van dat, het telt niet, gemeente, maar dit, door het geloof die van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. En ik geloof dat dat ook de inhoud is geweest van de prediking van Paulus in Filippi. Toen het hart van Lydia geopend werd. Heb je zo eens onder de prediking gezeten? Om het even met woorden van vroeger te gebruiken, misschien kent u die uitdrukking wel, maar dat je door heel je godsdienst heen zakte. En het niet anders bleek te zijn, hoe oprecht bedoeld wellicht, maar gebroken bakken die geen water houden. En als er iets pijnlijk is voor een godsdienstig mens, gemeente, is het om van je godsdienstige troon te worden afgestoten. Is het gebeurd in je leven? En dat er voor wat anders voor in de plaats kwam, omdat je hart werd geopend en je ging ontdekken wie je werkelijk bent. En dat je al luisterend naar het woord, achtnemend op dat woord, ook die ontdekkende, ontmaskerende woorden als het ware toe mag eigenen. En dat je in de stilte met een verbroken hart zegt, o God, u hebt het tegen mij. Dit woord geldt mij, u weet alles van mij, u weet dat het allemaal maar buitenkant is geweest, maar nu zie ik de werkelijkheid, ik ben een zondaar, ik heb niets anders dan schuld bij u, ik heb de vloek van de wet verdiend en ik ben het niet waardig dat ik genade zou krijgen en nochtans, Heere, zit ik hier onder de prediking van het woord, als een uitgeklede zondaar, ik heb niets meer aan mijn uitwendige godsdienst. En het enige wat ik nog kan doen is roepen, o God, wees mij zondaar genadig. En is er toen antwoord gekomen? Onder diezelfde prediking, toen de Christus werd voorgesteld, toen de beloften van het evangelie gingen spreken, toen je de stem van de Heere ging vernemen, die u ging lokken, die u ging trekken, die je ogen ging openen om je reinigmaking en zaligheid buiten jezelf in de zaligmaker te zoeken. Van wie je hoort dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wat gebeurt er dan in je hart? Als je zo acht mag slaan op het evangelie, dan gaat het van binnen spreken. Dan klinkt er een stem van binnen. Dan ga je van binnen zeggen, hoor ik het nu goed? Is er voor mij, zondaar, nog redding? Is het nog mogelijk om zalig te worden? Is er echt nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen? Hoor ik het echt goed? Is de zaligheid echt niet in een ander? Is het echt niet gelegen in mijn uitwendige godsdienst? Maar is er onder de hemel maar één naam gegeven door welk ik zalig moet worden, namelijk de naam Jezus? Ligt daar dan mijn redding? Ligt daar dan mijn hoop en verwachting? Hoor ik het goed? Ja, je hoort het goed, zondaar. En daarom zal uw ziel in beweging komen. Uw geopende hart zal begeerig worden. Uw geopende hart zal hem gaan zoeken. En het geloof dat begint te werken in je ziel zal zeggen: hem begeer ik te hebben tot zaligheid. O, dat ik hem mocht leren kennen. O, dat doet vluchten tot hem. Dat doet hem aannemen als de enige weg tot behoud van uw ziel. En waar je het nooit voor mogelijk heeft kunnen achten, gebeurt daar onder de prediking. Met dat geopende hart, terwijl je acht mag slaan als een arme verloren zondaar op die persoon wiens naam is Jezus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Dat dat beginnende geloof begint te gloren in je ziel. Het is niet alleen voor anderen, maar ook, ja zelfs ook voor mij. Kijk gemeente, dat gebeurde er nou onder de prediking van Paulus. En wat bij de een in een korte tijd kan gebeuren, zoals bij Lydia, neemt de Heilige Geest bij een ander weer de langere periode voor. Maar hoe dan ook, dit doet de Heere onder de prediking van het woord. Hij brengt onder dat woord, hij doet luisteren naar dat woord, hij opent het hart onder de prediking van het woord en hij leert dat woord toe-eigenen door het ware geloof. En wat zou het een wonder zijn, en daar sluiten we maar mee af. En laten we de derde gedachte maar even liggen, dat het deze morgen zo mag zijn. En die jongen, en dat meisje, en die man, en die vrouw, hoorde de prediking, en nam acht, en mocht geloven in Jezus Christus, de zaligmaker. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wij hebben uw woord gehoord. Laat het een horen mogen zijn zoals bij Lydia. Dat het hart geopend zou mogen zijn. En er werkelijk acht geslagen mag worden. Op datgene wat u deze morgen zo speciaal tot de gemeente van Kralingen heeft gezegd. Heere, en dat is uw werk. Als de grote curios om het hart te openen. O Heere, laat het zo mogen zijn. Hartelijk dank, Heere, dat we zo bijeen mochten zijn. Achtervolg dit woord toch met uw zegen. Bekeer nog wat onbekeerd is. U wilt zo dikwijls werken in het ruisen van de zachte stilte. Zo onder de prediking van het woord. Onder het horen van het lieflijk evangelie. Maar het kan ook zijn, Heere, en dat wij de donder van de wet nodig hebben. En we zullen volgende week horen hoe dat bij de stokbewaarder is gegaan. En daarom komt ook deze middag weer zo scherp de wet. Het eerste gebod. Zou u opnieuw in ons midden willen zijn. En uw zegen eraan willen verbinden. Wij hebben het niet verdiend, Heere, maar we vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 133, het eerste en het derde vers, 133 vers 1 en 3. Vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.